Ik ga vanochtend verder met Nehemia, Nehemia hoofdstuk 3. Het is niet de meest interessante. Als je in je Bijbel leest in stille tijd, zal je de neiging hebben om het over te slaan. De meeste mensen wel. Maar ik wil wel vragen dat je het opzoekt in je Bijbel. En we gaan een paar dingen naar kijken. Ik zal ook niet doen. Maar Nehemia hoofdstuk 3. Gaan we mee verder. Zo, ik wil vragen dat je even de volgende laat zien. Ja, dat is de titel en nou de volgende. Ja, yeah. Ik weet niet of het goed zichtbaar is, maar dit zijn de poorten. Dit is de muur van Jeruzalem in de tijd van Nehemia. Dit was later bijgekomen, maar dat is de muur. En bovenaan begint de schaapspoort, en dan heb je vispoort en de oude poort en de brede muur. En zo gaat het helemaal rond. En zo gingen zij daaraan bouwen. Dat is wat Nehemia ging doen. Hij ging terug naar Jeruzalem nadat ze in ballingschap waren geweest. En Ezra was al, of Zerubabel was al 93 jaar eerder gegaan. Ze hebben toen de tempel herbouwd. Ezra is gekomen 13 jaar voordat Nehemia kwam. Hij is teruggegaan naar zeg maar het leven van God in te brengen. Het woord van God terug te gaan naar het woord van God enzovoorts. En toen kwam uiteindelijk Nehemia om de stadsmuur te herbouwen. En wat we zien in dit gebeuren, vers 1 begint, toen stonden Eliashib, de hoge priester en zijn broeder priesters op en herbouwden de schaapspoort. En de schaapspoort is de poort, even één terug als dat kan, die daar helemaal boven is. Ik kom niet zo ver, ik kan niet dichterbij komen, maar dat is daar bovenaan. Daar is waar zij zijn begonnen. En dit hoofdstuk begint met de schaapspoort en dit hoofdstuk eindigt met de schaapspoort. En dit is voor ons heel belangrijk, want de schaapspoort was de poort waar de schapen, de dieren die geofferd zouden worden, doorgebracht werden naar de tempel vanaf de schaapsmarkten. En de schapen, lammeren werden geofferd. En die werden dan van de lammerenmarkt gebracht door de schaapspoort naar de tempel waar ze dan zouden worden geofferd. En de schaapspoort herinnert ons aan Jezus Christus en de offer die hij als lam van God heeft gebracht. Het spreekt van het kruis en het offer van Jezus zelf aan het kruis. Sommigen geloven dat het door die schaapspoort ook is dat Jezus na zijn verhoor is uitgegaan naar Golgotha. En de schaapspoort, Jezus Christus, is het beginpunt, het startpunt van onze wandel met God. Hij is de poort waardoor iedereen moet binnengaan om gered te kunnen worden. En deze poort, de enige van de poorten die hersteld werden in de muur, is de poort zonder sluitbalken of grendels. Wat voor ons betekent dat redding is gratis beschikbaar en voor iedereen beschikbaar die daar doorheen gaat. Alles begint en eindigt met Jezus Christus. Alles. Alles draait om Jezus Christus. Als wij zouden kijken naar dit heel verhaal, wat heel interessant is, vooral als je een beetje interesse ook hebt in bouwen. En Ezra en Nehemia zijn voorafbeeldingen van de kerk die Jezus Christus bouwt. En alles wat hierin is, als we Jezus eruit zouden laten, als wij verder gaan met het vergroten van de tent waar wij mee bezig zijn in onze gemeente, en dan niet letterlijk, maar dat heeft ook wel wat aandacht nodig, maar vergroten van de tent naar aanleiding van Jesaja 54 vers 2, dan heeft het geen zin als Jezus niet daar de hoeksteen in is, als Jezus niet het belangrijkste daarin is. En voor ons leven is dat ook zo. En zo zien we dat een grafisch beeld is, beginnen bij de schaapspoort, grafisch beeld van het mandaat dat God ons geeft, of Jezus ons geeft aan al zijn volgelingen, waarin hij zegt, zoek eerst het koninkrijk van God. Zoek eerst het koninkrijk van God. En dan zal alle andere dingen die je in je leven nodig hebt om voor God te leven, zullen je gegeven worden. Het is de volgende tekst. volgende dia. Goed, nu gaan we naar de tweede. Zodat we schaapspoort is heel belangrijk in het leven. Ook in het proces waar wij zijn. De tweede is, geestelijke leiders geven het goede voorbeeld. In vers 1 staat er, toen stonden Eliashib, de hoge priester, en zijn broeders, de priesters, op en herbouwden de schaapspoort. Deze hoge priester van Jeruzalem en zijn collega-priesters gaven goede voorbeeld aan iedereen. En dat is heel belangrijk, dat in dit hele proces ook, onder andere, het is altijd zo, maar in dit proces, dat de geestelijke leiders onder ons meer moeten doen dan praten. Maar dat de preken onze levens moeten zijn. En dat geldt voor iedere priester, voor ieder geestelijk leider. Het Nieuw Testament leert ons dat wij allen die in Jezus geloven en hem volgen, dat wij priesters zijn, het priesterschap. En als je dus dat ook gelooft, dan is het inherent dat je ook een voorbeeld bent en het voorbeeld geeft. En dan zeggen sommigen van jullie, ja, maar ik ben geen geestelijke leider. En dan wil ik zeggen, er zitten een heleboel geestelijke leiders hier. Ik wil vragen aan iedereen die een ouder is om even te gaan staan. Je bent een geestelijke leider. Maar zien je kinderen dat? Je echtgenoot of echtgenote dat? Geef je het voorbeeld. Je mag gaan zitten. Misschien ben je iemand die in het werk een leidinggevende functie hebt. Of een collega bent. Maar je praat wel eens met en je bidt dat je ook gelegenheid hebt om met mensen te kunnen praten over de Heer Jezus Christus. Dan ben je een geestelijke leider. Misschien ben je niet getrouwd. Maar ook jij bent een geestelijke leider, mag dat zijn. Er gebeuren mooie dingen en ook onder onze jongeren in de laatste tijd in de gemeente. Maar zij hebben ouderen nodig die voor hun een geestelijk voorbeeld zullen zijn. Zo, er is eigenlijk niemand hier, tenzij je geen kind van God bent, tenzij je Jezus niet volgt, die niet een geestelijke leider is. Op het werk, op school, voor de klas, achter de draaibank in een fabriek. Deze leiders committeerden zich met enthousiasme aan het werk, namen de voortouw, liepen voorop en zeiden als het ware van, kom en doe mee. Leer ook van ons, maar kom en doe mee. En ik wil vragen, dat in ieder van ons vanochtend ons afvraagt van, ben ik zo'n voorbeeld? Neem ik mijn verantwoordelijkheid en kan ik zeggen tegen anderen, kijk hoe ik het doe en volg mij. De derde punt is de kracht van het samenwerken. Daar heb ik vanochtend mijn titel, ik ben niet goed met titels, maar daaruit kwam vanochtend voor dit hoofdstuk Schouder aan Schouder, de titel voor de hele preek. Maar dat is wat we hier zien. Het uiteindelijke succes van het bouwen van de muur is afhankelijk van de volledige teamwerk van iedereen die daaraan meedeed. Er staat in hoofdstuk 3 ongeveer 30 keer, hangende af van welke vertaling je gebruikt, de herziene statenvertaling die ik gebruik, daar staat daarnaast of daarachter. In de NBV en anderen staat er naast hen, naast hem, verderop, meer dan 30 keer. Bijvoorbeeld vers 2, daarnaast, naast deze priesters, waren de mannen van Jericho. En daarnaast bouwde Zakkur. En dan vers 8, daarnaast verrichtte Uzi die man. En dan daarnaast verrichtte Hanania. En zo gaat het, ongeveer 30 keer komt dat woordje voor. Zo helpt de een de ander. En zo wordt iedereen aangespoord om zijn of haar best te geven en best te doen. Schouder aan schouder. Er zijn een paar mannen die zijn gevraagd om vanochtend iets te komen doen. Willen jullie naar voren komen? En terwijl jullie naar voren komen, ja, jullie mogen naar voren komen en pak je gereedschap op, het legt hierachter, en verspreid je een beetje dat het veilig is. Ik moest hieraan denken gisteren, terwijl ik hiermee bezig was en dacht aan dat schouder aan schouder werkte deze mensen mee. Toen moest ik daaraan denken dat Toen ik een jongen was, opgroeiende in Zuid-Afrika, zag ik een keertje een aantal mannen werken op straat ergens. Ik kan me niet meer herinneren waar het was. En in die tijd was er niet veel van de graven, machines en dat, van die kleine vooral. En ook voor werkgelegenheid. En het waren meestal dan, zwarte mannen die ik zag werken. En ze waren een sloot of iets aan het graven om buizen in te leggen voor riolen, wat ook al. Ik weet niet meer precies wat het was. Kun je een beetje uitverspreiden dat het veilig is, of één voor en ander achter. En ik zag deze mannen werken. Het was de eerste keer dat ik hun zag werken, was dat ze met een pik houweel allemaal hadden. En dan deden ze het zo en dan soms draaiden ze nog ook dat en kwam het weer naar beneden. Maar wat er gebeurt is dat ze deden het terwijl één voorganger iets zong en de anderen zongen daarachteraan. En zij zijn gevraagd om vanochtend dit te gaan doen. Ik denk, Piet, dat je nog een beetje weg moet, zodat jullie elkaar niet... En misschien moet het jij hier komen staan. En ik ga je laten luisteren wat... Dit is natuurlijk een opname, maar dit wordt gedaan. Dit begon eigenlijk in de mijnen. Dat de mannen, omdat het werk zwaar is, en ook dan toen ze graafden, dat deden groeven. Dat is in de hete zon soms, was het ook motiverend. Zo, wil je dat even spelen? En zij gaan in ritme met dat, gaan zij het nu doen, schouder aan schouder. Dank jullie wel. Je hoorde nog net niet dat te gaan. Dat komt er ook in voor. Ik moet eerlijk zeggen dat als het jullie inburgeringscursus hiervan zou afhangen in Zuid-Afrika, dan waren jullie niet geslaagd. Jullie hebben jullie best gedaan. Piet aan het einde daar en Arjan en ik weet niet of Jos van de tweeling. Jullie kwamen het dichtst bij in de buurt. Maar het geeft aan hoe moeilijk het is om schouder aan schouder te werken en volgens een aangegeven ritme of patroon of plan. Dat is moeilijk. Dat moet je leren. Maar ze deden dat en doen dat nog om elkaar daarin ook aan te sporen. En het maakt het ook lichter in een zekere zin het werk. En dat is wat we hier in dit hoofdstuk zien. Het woordje shoza loza betekent ga voort en maak ruimte voor de volgende. Zoals ze graven en ze maken zo en er komt en dan gaan ze, maken ze ruimte voor de volgende. En zo gaat het door. En dat is wat onze taak is. Wij zijn samen aan het bouwen. Jezus bouwt zijn kerk, maar hij betrekt ons erbij als handen en voeten. Met de verschillende gaven die hij ons geeft. En we werken schouder aan schouder. En dat is niet altijd fijn, want je kan naast iemand gezet worden waar je het niet zo goed mee kan vinden. En daarom is het zo belangrijk dat wij onze onderlinge conflicten en relatieproblemen oplossen. Want God kan ons plaatsen naar iemand, dan is het heel belangrijk dat we niet afgeleid worden door de dingen die mij zo bezighouden, maar dat we in de ritme van de Heilige Geest kunnen meewerken. En dat we met dat we dat doen elkaar ook kunnen bemoedigen en de een leert van de ander. naarmate we verder gaan. Schouder aan schouder. En dat lezen we dan meermalen. Maar we zien ook dat er waren mensen van een grote verscheidenheid die daaraan meededen. Het waren niet bouwvakkers. Die waren er ook. Maar er waren mensen van verschillende achtergronden, beroepen, van verschillende woonplaatsen die samenwerkten. En ze hadden hetzelfde doel voor ogen en dat was om de muur van Jeruzalem en de poorten daarin te herstellen. We lezen in vers 2, daarnaast waren de mannen van Jericho. In vers 8 lezen we dat er waren edelsmeden en daarna verrichtte Hanania een zalfbereider herstelwerk. En dan lezen wij in vers 12 aan het eind dat Salum en zijn dochters, hij was een districthoofd en zijn dochters hielpen mee. En dan in vers 17 lezen wij daarachter verrichten de levieten herstelwerk. En vers 22, daarachter verrichten de priesters, de mannen uit het omliggende gebied herstelwerk. En dan in vers 26, de tempeldienaren die op de heuvel Ofel woonden, verrichten herstelwerk tegenover de waterpoort. En dan in vers 28, vanaf de paardenpoort verrichten de priesters herstelwerk. En daarachter in vers 31 verrichtte Malchia, een edelsmid, herstelwerk tot aan het huis van de tempeldienaren en de handelaars. Tegenover de poort van Mifkat of de wachtpoort. Zo, we zien hier, er waren stadsbestuurders, er waren districthoofden, er waren priesters, er waren levieten. Allemaal die meewerkten aan het bouwen van de muur. Schouder aan schouder. Mensen, zalfmakers, dat waren in sommige Engelse vertalingen staat de parfummakers. Dat waren de apothekers, zeg maar de mensen in de zorg. Handelaars, dat zijn de ondernemers, de zakenmensen, de ZZP'ers. Mensen uit onderwijs vandaag de dag. Jong en oud, kantoorbanen, mensen die in de industrie werken. Degenen met bouwervaring bouwden de muren en de poorten, maar ze werden geholpen door tal van ongeschoolde mensen. En de taak is makkelijker als je een ongeschoolde iemand naast iemand plaatst. En die kan afkijken van. Ik heb veel dingen geleerd door het afkijken van anderen, door vragen te stellen. Door iemand die vertrouwen had in mij, iets in mij zag en zegt van, je kunt het, kom, ik zal je helpen, kijk hoe ik het doe. Sommigen ruimden het puin. Anderen reinigden de oude en verbrande stenen. Het waren niet bakstenen, het waren stenen van een muur die kapot was gemaakt. Zo hadden sommigen misschien nog een beetje cement erop. Ze moesten ze ook gaan zien waar ze kunnen passen. En zo waren er sommigen die zaten met een hamer en een beitel en die bikten dat. Mandela, toen hij in de gevangenis zat op Robben Island, moest van grote stenen kleine stenen maken. En er wordt gezegd, hij heeft gezegd dat hij daar ook vaak met anderen dit lied zongen. Om door de dag heen te komen terwijl zij van grote stenen kleine stenen maken en van kleine stenen nog kleine stenen kleinere stenen maakten. En zo zaten sommigen die hadden de taak om deze stenen te reinigen, of of schoon te maken. En weer anderen verplaatsten zware materialen van de ene plek naar de ander. Sommigen werkten alleen aan het gedeelte voor hun huis. Of sommigen werkten alleen aan de muur, sommigen werkten alleen aan de poort, maar sommigen werkten aan meerdere gedeeltes. Als ze klaar waren, gingen ze naar de volgende. Als ik dan daaraan denk, dan, als ik dat zo lees, dan zag ik ook voor het eerste keer, viel dat mij op, dat sommigen woonden niet in de stad, maar kwamen van verder, uit Jericho, uit Gideon, en tot aan 20 kilometer of zo van Jeruzalem. Maar die lieten hun boerderijen alles achter en kwamen om daar te bouwen, mee te bouwen. Sommigen zorgen voor de koffie en de thee. Koek en sopie, of hoe heet dat? En de anderen die zorgden ervoor dat de wc's schoonmaken en dat er genoeg wc-papier is. En de anderen die zetten de stoelen klaar of die bouwen de steigerwerk. Geluid, media, wat ook al dat mag zijn. En anderen die zijn in dat proces een luisterende oor. en verlenen hulp aan de mensen die misschien moe zijn of die misschien bezeerd zijn of gewond raakten. En die hebben we ook nodig. Mensen die luisteren naar anderen om advies te kunnen geven, om te kunnen helpen, om het pleistertje erop te kunnen doen. De een plant, zegt Paulus, en de andere die begiet, geeft water. Maar het is God die het groeien doet. Maar hij doet alleen groeien waar er geplant wordt en waar er gewaterd wordt. 1 Korinthe 12 en tot en met 14 spreekt over dat we een lichaam zijn en dat we daarin verschillende ledematen zijn. En ieder ledemaat is belangrijk. Schouder aan schouder. Nummer 4, er zijn altijd mensen die weigeren om mee te werken. Vers 5. Daarnaast verrichten de inwoners van Tekoa herstelwerk, maar de vooraanstaanden onder hen zetten hun schouders niet onder de dienst van hun heren. Deze vooraanstaande burgers van Tekoa waren zich goed bewust van de noodzaak van het herbouwen van de muur. Zij woonden niet in Jeruzalem, maar van hun mensen gingen wel. Maar de vooraanstaanden vonden zich misschien te belangrijk. Ik weet niet wat de reden was, de Bijbel geeft het niet aan. Maar als ik dan denk aan het leven waarin ik bekend ben, dan zijn er mensen die zijn niet geïnteresseerd. Als het maar gaat om hun stukje muur en iemand anders doet dat, als het gaat om het sneeuwschuiven voor mijn stukje muur, ben ik blij als de buurman het doet, maar ik ga het zelf niet doen. Het hoeft voor mij niet. Was het misschien onder hun waardigheid om deel te nemen aan dergelijke ondergeschikte zaken in hun denken? Was het hun trots? Ik weet het niet. Ik vind het benoemingswaardig dat de Bijbel het laat opschrijven, dat God het laat opschrijven, dat er waren vooraanstaanden die niet wilden meedoen. En zo is het ook in het leven. In een gezin heb je ook sommige mensen die niet mee willen doen. Een wijze vader en moeder vertellen de kinderen dat wij hebben dit huis onder andere voor jullie ook, niet alleen voor onszelf. En we dekken de tafel zodat we gezamenlijk kunnen eten en gaan we gezamenlijk afruimen en afwassen enzovoort. En dan heb je altijd iemand, ik had er een zus, altijd wanneer wij moesten afwassen en dat mijn vader spoelde afwas af en wij hadden beurten om, moest zij naar de wc. Altijd. Ik heb het nooit ingezien, maar misschien nu komt de gedachte boven, misschien was zij degene die wc ging schoonmaken en zorgen dat er wc-papier is. Zo, mijn excuses Marlies, of Karen, dat jij dat deed. Maar weet je, in de realiteit is het dat God voegt niemand toe aan een plaatselijke kerk om een toeschouwer te zijn. Om deel uit te maken van het publiek dat geëntertained wil worden. Maar dat is wel wat soms voorkomt. Maar Gods bedoeling is ons toe te voegen. Hij wil zijn koninkrijk uitbreiden. Hoe doet hij dat? Door zijn kerk. Hoe maakt hij zijn veelkleurige wijsheid bekend aan de wereld? Door zijn gemeente, door de kerk. En wij zijn daar een onderdeel van. Wij zijn het niet, wij zijn een onderdeel daarvan. Nummer 5, men was toegewijd en bracht onzelfzuchtige offers. Deze mensen waren bereid om hun eigen visie neer te leggen voor het bredere plaatje dat God hun had gegeven. Ze waren bereid om Gods werk voor hun eigen dromen en behoeften en verlangens te plaatsen. Zoals ik daarnet al zei, er kwamen vrijwilligers uit Jericho, uit Tekoa, uit Gibeon, uit Mispa, uit Zanoa, uit Bet enzovoorts enzovoorts. En vele van deze steden waren kilometers verwijderd van Jeruzalem. Maar deze mensen kwamen meebouwen. En zij zouden niet direct profiteren van een muur om Jeruzalem. Als je 20 kilometer verder woont, wat heeft de muur rond Jeruzalem? Ik woon op de Marslanden. Maar als er in Baalder wat problemen zijn en ze lossen dat op, wat voor effect heeft dat op mij? Waarom zou ik gaan helpen in Baalder of Baalderveld of in Bergentuin, waar dan ook? Dat is vaak ons denken. Zij zouden er niet van direct van profiteren. Zij zouden geen baat erbij hebben. Zij hadden hun eigen boerderijen, hun eigen toko's om te runnen. Zij hadden hun eigen gezinnen en kinderen waar ze druk mee bezig waren. En hun eigen huis dat opgeknapt moet worden. Maar was het Haggai die zei van waarom zijn jullie zo bezig met jullie eigen huizen? Wanneer de stad in puin ligt. En zo kwamen deze mensen naar Jeruzalem. Niet omdat zij er baat bij hebben. Uiteindelijk zullen ze er baat bij hebben, maar het is niet direct. Maar ze komen naar Jeruzalem niet omdat zij daar direct baat bij hebben, maar omdat hun hart is aangeraakt om mee te bouwen aan dat wat voor God op dat moment belangrijk is. En eigen belang schuiven ze aan de kant. Gods koninkrijk betekende voor deze mensen meer dan hun eigen huizen en zaken. En er zijn vele volgelingen van Jezus Christus over de eeuwen heen die hun energie en hun tijd en hun geld en hun talenten geven voor het werk van Gods koninkrijk. En ook wanneer zij zelf er niet direct baat bij hebben of voordeel bij hebben. Wij hebben vaak geld gegeven aan dingen waar wij geen baat bij hebben. Maar ons hart is om te zien dat Gods koninkrijk bekendgemaakt wordt en zich uitbreidt. Dat de liefde van God bekendgemaakt wordt. Hebben wij ook aan projecten, aan nieuwe kerkgemeentes en dat gesticht wordt. Aan mensen, wat ook al geholpen. Of geholpen, fysiek ook, maar ook financieel. Zodat dat werk daar kan gebeuren. Terwijl wij daar geen baat bij hebben. Uiteindelijk geloof ik in de principe, wie zaait zal oogsten en geef en het zal terugkomen. En geef op en het staat in deze wereld en dan zal je veel meer in deze wereld nog terugkrijgen. Maar het is niet op onze tijdstip, maar het is wel in het hart. Ik ben zo dankbaar en blij en ik voel een beetje trots, gezonde trots denk ik, dat zoveel mensen zich hebben opgegeven om volgende week zondagmiddag in Apeldoorn te gaan helpen met de kinderen. Wie zijn jullie? Sta even op als je wil. Als jullie hier zijn, misschien zijn sommigen boven. Durf even te staan. Er zijn er meer, hè? Ja, oké. Okay. Ze gaan na de tijd, komen ze bijeen met Lisette. Apeldoorn ligt een uur hier vandaan. Wat hebben wij met Apeldoorn? Niks. Behalve dat is de plaats waar wij terechtkwamen in 93, denkende dat God ons daar zou gebruiken. Heeft hij niet gedaan. En nu vele jaren later is er een gemeente gestart en vragen ze mij om daarbij betrokken te raken. Maar wij gaan volgende week gaan een aantal mensen daarheen, gewoon om ze te ondersteunen. Wat voor baat is, voor ons niks in die zin. Maar ik wil zeggen, voor degene die gaan om te geven, je zal gezegend worden. Misschien niet volgende week, maar je investeert in het koninkrijk van God. Ik ben van de week gevraagd of ik naar een conferentie wil komen om daar ook mee aan te doen in Indonesië, in juni. Nou, ik ga het niet lukken, het gaat niet lukken in het geheel allemaal, maar ik denk ook, wat heb ik met Indonesië? Maar zij denken dat ik iets daar te geven heb. Wat voor baat heeft het? Indonesië is lang zitten in een vliegtuig. Lang zitten. Als je nooit gevlogen hebt, dan snap je dat niet, maar lang zitten in een vliegtuig. Ik ga niet, maar soms zijn er dingen die God van ons vraagt, waar wij geen directe baat bij hebben, maar investeren. En ik wil zeggen, ga met een open hart voor iedereen die gaat volgende week. Ik weet niet of er een gelegenheid is om dat ze een collecte gaan nemen, offer. Maar ga met een hart van, ik wil investeren, ook financieel. We willen meebouwen aan de grote muur die God aan het bouwen is. Volgende punt. Men begon niet alleen aan het werk, maar volharden erin om het ook af te maken. Ze gingen enthousiast aan het begin van start. En helaas zien we dat in het leven ook. Ik heb mensen horen hier getuigen geven over de jaren heen. Enthousiast en alles. En dan kijk ik vandaag de dag en sommigen zijn er niet meer. En niet dat ze niet meer hier zijn, dat maakt niet uit. Dat is erg anders. Maar ze leven op dit moment ver van God. Naar wat ik zie of hoor. Het is één ding om enthousiast te beginnen. Het is zelfs na zo'n preek als vanochtend zeggen van ja, ik doe mee en beginnen. We zien het in de cursussen, we zien het met mensen in huiskringen of groepen of wat ook al. Beginnen enthousiast, maar een paar weken later valt het weg. Ik wil vragen, het is 9 jaar geleden, deze maand, maart, dat wij voor het eerst hier naartoe kwamen in het LOC. Wie was er toen bij? Wil je gaan staan? Hier nog 2 dames. Er zijn een paar, denk ik, die boven bezig kunnen zijn. En er zijn een paar die vandaag er niet zijn. Maar er zijn ook een paar die zijn niet meer. Niet meer in de zin dat ze overleden zijn, maar ook dat ze net doorgaan met het dienen. Ik moest er van een week aan denken toen ik over dit dacht. Dat ik kwam met Debbie vaak, of vaker, maar ik kwam een paar keer per jaar dat ik gevraagd werd om te komen spreken. Dat er waren maar een paar mensen die ik kende, een handjevol. En het was maar die paar mensen die ook mij welkom heten of aan hem en ons een beetje aanspraken en ons een beetje thuis laten voelden. Maar ik moest aan denken, en hij is er niet, maar ik dacht dat ik Ina zag zitten. Ina, de man, Anton, die bakte dan, als hij wist dat er komen, een appeltaart. Voor ons. Anderen mochten meedelen eraan. Maar hij bakte de appeltaart om ons hier welkom te eten dat we kwamen, dat we de moeite namen om te komen. Waarom zouden wij naar Hardenberg komen? Wat voor baat heeft dat voor ons gehad? Ja, nu wel dat we hier wonen. Maar iedereen mag meedoen, is de volgende. Ongeacht je verleden, ik ga er niet lang over, maar in hoofdstuk 10 van Ezra, daar lezen wij dat een aantal mannen en kinderen werden weggestuurd. En vrouwen moesten weggestuurd worden, omdat de mannen die teruggekeerd waren uit Babylon naar Jeruzalem trouwden met uitheemse of buitenlandse vrouwen. En dat was tegen wat God wilde. Hij wilde niet dat er een mengelwoes kwam van religie. Hij wilde dat zijn volk uit zou stralen wat hij wilde zijn in deze wereld. Maar die mannen die gingen trouwen. En daar was onder andere een Malkia bij die groep. En hier staat er dat deze Malkia was een van die mannen die had een uitheemse vrouw getrouwd. En toen moesten ze hun vrouwen en die kinderen moesten ze wegsturen. Klinkt allemaal wreed. Ik heb nu ook alle antwoorden. Maar we zien daarin dat een heilige God een beste plan heeft, ook voor onze best wil. En dit was gebeurd. Maar vergeet ik welke vers het hier is. Ik denk van hoofdstuk 3. Vers 11, ja, van deze hoofdstuk, daar lezen we, Malkia, zoon van Harem, was een van de mannen die meebouwden. Zijn verleden was rot. Ik weet niet wat een ander woord is op dit moment, maar slecht. Maar hier was hij, heeft de vergeving van God. Toen Ezra zei, dit wat jullie gedaan hebben is niet goed, werd hij aangeraakt door de Heilige Geest, had hij berouw van zijn zonde, bekeerde hij zich en jaren later mag hij meebouwen. Het maakt niet uit wat je verleden is. Nummer 9. Het is een groot voorrecht om mee te mogen bouwen. Deze bouwlieden beschouwden het werk niet als een slopende klus. Is het altijd fijn? Nee. Om in de hete zon te staan en een sloot te moeten graven? Nee. Maar een baan hebben is wel een voorrecht. Terwijl andere mensen geen baan hebben. Hun kinderen niet kunnen voeden. En deze bouwlieden beschouwden dit werk niet als een slopende klus, maar als een onbetaalbare kans om de God die zoveel voor hun gedaan heeft om hen terug te brengen uit Babylon naar Jeruzalem, zo te kunnen dienen en op die wijze hun dank aan hem te kunnen tonen. Dit was een kans die zij gebruikten om zich aan God te geven. Vanochtend was het in de bidstond over genade. Ongelooflijke genade. Ik vergeet hoe het boek heet dat Gijsbert aanneemt, maar in Engels is het Amazing Grace. En omdat wij die Amazing Grace, die ongelooflijke, ontzettend grote genade van God hebben ontvangen, willen wij meedoen, omdat we zijn hem zo dankbaar voor de gelegenheid om zijn kinderen te zijn en mee te mogen bouwen aan dat project waar Jezus zijn alles voor geeft. Nummer 10, laatste. Goed en duidelijk leiderschap is onmisbaar. En dat zien we hier in Nehemia. Nehemia komt terug. Hij gaat, dat hebben we vorige week niet gelezen, maar nadat de koning hem toestemming ging, ging hij kijken wat er allemaal moest gebeuren. Hij vertelde niet veel, alleen degenen die met hem waren, maar het plan werkte hij uit in zijn hart. En toen op een gegeven moment zegt hij van, ik ga werken aan de muur, wie doet mee? Elke keer als God iets doet, kiest hij een man of een vrouw om leiding daaraan te geven. Elke keer. Mozes. Wie volgt er op? Josje. Elke keer. Samuel. Saul. David. Goed en duidelijk leiderschap is onmisbaar in het werk van God. Iemand moet helpen om de pas aan te geven. Iemand moet uitleggen wat op de bouwtekening staat. Iemand moet ook zeggen van, weet je, wil je vandaag even van dat project afkomen en meehelpen daar, want daar is even nood. Er is een gat in de muur wat ze niet hebben gezien en nu met alle regen moet die gedicht worden. En degene die toegewijd zijn en degene die schikken onder gezag, die zeggen van, ik had liever doorgegaan hiermee, maar als dat de nood is en jij dat zo inschat, wil ik daar gaan helpen. En zo vullen we elkaar aan. Onder zijn inspirerende leiderschap ging het werken aan de muur uitstekend van start. En toen kwamen er vele tegenslagen. En er kwam kritiek en mensen wilden het doen stoppen. Maar ondanks de tegenstand en ondanks de moeilijke dagen wist Nehemia de bouwlieden te leiden in het wederopbouwen van de muur. Hij bemoedigde hen, hij motiveerde hen, hij herinnerde hen aan het doel. Dat is wat wij proberen te doen. Wij hebben van God gehoord dat wij ons voorbereiden moeten voor dat wat God wil doen. En we noemen het dan onder de noemer van vergroot je tent. Je eigen, maar ook de tent waar wij bij horen. En telkens weer, daarom gaat, en Jan-Willem zal er straks iets meer over zeggen, maar die woensdagavonden waar we van start mee gaan, het is zodat wij ons voor kunnen bereiden, maar ook beter kunnen doen wat we doen. Om schouder aan schouder ons te geven aan het werk dat God voor ons hier heeft. Om een zegen te zijn voor de andere kerken in Hardenberg. Dat willen wij. We willen niet concurreren, we willen een zegen zijn. Wij willen aan hun schouders meebouwen. Om een zegen te zijn aan Hardenberg, buiten de kerk. En daarbuiten. Al die plaatsen waar onze mensen vandaan komen en andere plaatsen die God deuren open zou doen. Het begint bij de schaapspoort. Het begint om je leven aan Jezus te geven. Het begint om te zeggen, Heere Jezus, ik wil meebouwen. Een hart dat zegt van, al heb ik er niet direct baat bij, ik wil betrokken zijn waar God mij wil hebben. En Heer, ik ben een edelsmid, maar ik wil mijn juwelierszaak even loslaten om ergens te gaan. Over de jaren heen heb ik dat gezien. Zakenluien die weg zijn gegaan, piloten, om naar andere landen te gaan. Niet omdat daar een betere baan was, maar omdat het daar wilde zijn om een ingang, om daar een gemeente te kunnen stichten. Soms voor expats. En dan kwam daarbij mensen die daar wonen. Mensen die druk bezig zijn met hun baan. En weet je, als God je geroepen hebt voor een zakenman, en je hebt een drukke baan als zakenman, en je kan niet veel tijd geven in de gemeente, dan willen wij erachter staan in wat God je geroepen heeft. Of het nu is om vele mensen te bereiken, om banen te geven, of veel geld te maken, wat het ook al mag zijn. Als dat is waar God je voor roept, wij als gemeenten willen daar ook een ondersteuning in zijn. Zo sommige mensen zijn geroepen om in de bedrijfswereld te zijn. En die hebben niet veel tijd. Die zijn van maandag tot vrijdag vaak 's avonds om 9 uur pas thuis. Tenminste, ik ken een heleboel van zulke mensen. En die zeggen van, ik verlang ernaar om iets te geven. En de oudsten zeggen ook van, joh, we zien zoveel potentie in. Maar de realiteit is dat is de primaire plaats waar God hen geroepen heeft. En dan willen wij als gemeente daarachter staan en zeggen van, wat fijn dat daar iemand is die in de politiek zit, die mensen bereikt die wij nooit zullen bereiken. Maar hoe kunnen we jou daarin ondersteunen? Hoe kunnen we voor je bidden? Niet omdat jij steeds komt om ons te vragen van, weet je, wat ik doe is zo belangrijk, wat jullie doen is minder. Nee, maar omdat we het plan van God zien. En daar willen investeren waar God deuren voor ons ook opent. Ben je door de schaapspoort binnengekomen? Dat is het allerbelangrijkste vanochtend. Of je hart geraakt is om mee te bouwen, dat is heel fijn. En ik hoop dat iedereen's hart geraakt wordt. Maar als je niet Jezus kent, dan hoop ik dat dit is het belangrijkste punt. Dat God jouw hart aanraakt en dat je zegt van, hoe kan ik Jezus als mijn verlosser kennen? Hoe kan ik door de schaapspoort binnenkomen? Hoe kan ik aannemen het offer dat gebracht werd aan het kruis op Golgotha, en mijn eigen leven neerleggen voor hem, zodat uit dankbaarheid en uit roeping dat God voor mij heeft, dat ik hem mag dienen. om zo anderen ook bekend te maken waar de schaapspoort is. En dat ze binnen kunnen komen en de veiligheid van die muren, die stad, kunnen ervaren. Het is ons verlangen dat steeds meer en meer mensen deze stad, dat zullen ervaren. Maar het begint bij de muren om je eigen leven te bouwen en zorgen dat ze in orde zijn. En dan gezamenlijk bouwen dat. Chosa loza. Ga voort. Schouder aan schouder. Met elkaar. Amen.